Goedemiddag luisteraars, naar ons voorleesmoment, meeluisterend naar de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. Vrouw Tekker had de dominee voor haar doen vriendelijk ontvangen. Ze had haar gore muts in zijn recht gezet en had een stoel afgeveegd. Toen verzocht ze vriendelijk de dominee om plaats te nemen. Zo, zo, kwam de dominee op huisbezoek. Maar mensen nog aan toe, dat was een tijd geleden. Toen leefde Herman Kees nog, een mirakels goeie man, dominee. Hij was maar schielijk uit de tijd. Ja, ja, een mens overkwam wat in de wereld. De dominee keek het vieze kamertje eens rond. Ja, mevrouw Balder, ik kom eens op huisbezoek. Nu u nog uw zoon Thijs komen ooit bij mij op bezoek. Ik dacht, ik zal toch eens bij de Balders gaan kijken. Mevrouw Tekker dacht op deze woorden maar regelrecht antwoord te moeten geven. Ja, kijk eens, dominee. We zijn niet rijk aan leven van datgene wat Thijs, die arme jongen, verdient en dat is niet veel. Ik heb niet eens een fatsoenlijke jurk om aan te trekken. En ik kan toch niet in de kerk zitten met een bang schot voor. Ik heb ergens nog een krullenmuts, want ik had er twee. Die ene is door de muizen opgegeten en de andere kan ik met de beste wil van de wereld niet meer vinden. Door de muizen opgegeten? Vroeg de dominee verwonderd. Wajet, mijn beste man, zei vrouw Tekker. Het wemelt hier van de muizen. Ze zitten in de rieten kap en ze telen maar voort. Vroeger had ik zo'n mooie grote rode kat, maar ik ben het dier kwijtgeraakt. Ik raak hier alles kwijt, mijn krullenmuts en mijn kat. Als die krenterige boer maar eens wat aan mijn huisje zou willen doen, dan ging het misschien wel wat beter. Maar die man solliciteert wel voor ouderling, maar ik heb horen verluien, maar een arme weduwe laat hij rustig door de muizen opeten. De dominee voelde plots wat over zijn rug lopen. En ik begreep dat dit weliswaar geen muis was, maar wel een vlo. Hoe, hij rilde. Vrouw Tekker merkte dat. Mijn goeie man, zei ze, je zit te rillen als een juffershond. Met permissie gezeid, zal ik een kop koffie voor je eens schenken? Er staat nog wel wat op het petroliestal in de schuur. Ik zet ze altijd voor een week tegelijk. S'maandags zet ik koffie en ik schenk er iedere dag wat water bij. Het is nou dinsdag. Nee, het is woensdag. Of niet soms? De dominee meende zeker te weten dat het donderdag was en meende dat de vrouw Balder geen moeite moest doen om koffie in te schenken. Hij kon niet zo best tegen koffie vanwege zijn maag. Vrouw Tekker maakte meewaardige klakgeluidjes met haar tong. Daarbij kwamen haar rotte tangstompen tevoorschijn en de dominee werd bijna onpasselijk bij dat gezegd.
Waar is Thijs eigenlijk, vrouw Balder? Vroeg hij.
Thijs? Vroeg Balder.
O, die ligt in bed. Hij had nogal draaiingen in zijn hoofd en hij is maar naar bed gegaan. Thijsie is helemaal niet sterk, dominee. Hij heeft ook last van zijn maag. 'S Ochtends kan hij me toch braken, dominee, dat het hart me in het lijf omdraait. Hij ligt nou al uren op bed. Ik zal hem waarschuwen dat dominee op huisbezoek is. Vrouw Tekker greep de pook en begon staande op een stoel tegen de vermolmde een zoldering te slaan. Het stof regende op de arme dominee. Boven klonk een dof geknor.
Thijsie, gilde vrouw Balder. Kom je nest uit, jongen.
De dominee komt op huisbezoek en daar moet je bij zijn.
De dominee wenste inmiddels dat hij nooit was gekomen. Want de ene vlooi had gezelschap gekregen van meer soortgenoten. En ze beten links en rechts de arme predikant. Er klonk boven een bons op de zolder.
Ha, ha, zei vrouw Tekker, nou is hij eruit. Hij zal wel gauw komen, hoor dominee.
Dominee knekte. Vrouw Tekker had achter nog andere moeilijkheden.
Ik weet niet of de dominee soms uit de Bijbel wil lezen. Maar onze Bijbel is er maar half meer.
Ik kan zelf niet lezen, maar Kees, die las als een professor.
Verleden jaar, denk ik, ik zal eens naar de Bijbel gaan kijken.
Die ligt op de zolder, moet je weten.
Nou, hij was er maar half meer.
Die schofterige ratten hadden hem bijna helemaal opgegeten.
Waar blijft een arm mens dan, als de ratten zijn Bijbel opvreten?
De dominee knekte flauwtjes. Wat hij hier meemaakte, was hem nog nooit overkomen. Er klonk gestommel op de krakelige trap, die tegen de zolder stond. Er verschenen een paar kousenvoeten, waar de tenen doorstaken, en Thijs daalde af naar de begane grond. Bijna was hij beneden, toen één trede van de trap het begaf, en Thijs met een grof woord op zijn zetvlak in de kamer belangde. Vrouw Balder rilde van ontzetting.
Die akelige verrotte trap ook, zei ze, een mens zou zijn nek kunnen breken. Heb je je zeer gedaan, Thijsie?
Thijs gaf een schop tegen de trap. Hij hees zich steunend op en zei,
nou, nou, dat overkomt me ook niet elke dag, de dominee op visite. Kom je zeggen dat ons huis wordt opgeknapt op rekening van de diaconie. Dat is een reuze goed werk. Het had alleen al veel eerder moeten gebeuren.
De dominee vatte moed. Je moest eens ophouden met drinken, Thijs, zei hij. Dan zou je misschien zelf geld hebben om deze woning wat op te knappen. Nu breng je alles bij de kastelein.
Zo, zo, zei Thijs. Ze hebben allemaal de mond vol over het drinken dat ik doe. Niemand praat achter over de dorst die ik heb.
Luister nou eens, Thijs, zei de dominee overredend. Ik had liever dat je dorst had naar het levende woord, dan alleen maar bier en jenever. Dat zou heel wat beter zijn. Je geeft je geld uit aan zaken die niet verzadigen kunnen. Al drink je nog zoveel bier, je zult altijd dorst blijven houden. Je kunt beter leren drinken uit de fontein van het levende water. Thijs keek de dominee nors aan.
Praatjes voor de vaak, zei hij onverschillig. Maar afijn, je verdient er je brood mee. Een mens moet er wat te doen hebben. Je moest eens weten, dominee, wat een last ik van mijn maag heb. En daar is drinken alleen het enige medicijn voor. Anders crepeer ik van de pijn.
Laten we er maar geen ruzie over maken. Je bent helemaal geen kwaaie kerel, maar kom me niet met praatjes lastigvallen over levend water uit de een of andere fontein. Dat is voor ons, arme tottelaars, niet weggelegd. Moet je kijken in welk vlooie theater moeder en ik leven. De boer, wiens eigendom het is, staat op de tabernacie om ouderling te worden. In je kerk heb ik horen verluien. Hij kon beter dit krot eens wat opknappen dan zondags in de kerk van de polder te zingen, dat zijn genegen heen brangden om scheren voor of in te trainen. Hij zal daar nooit een stap binnen zetten als hij er zulke huizen op nahoudt. Wat ik je smoes. Zijn moeder sloeg met haar zwarte hand op de tafel en staarde haar zoon vol bewondering aan. Mijn Thijsie kan het keurig zeggen, dominee. Dat hoor je nou zelf. Het is toch zo jammer dat hij zo'n slechte maag heeft. Ik stouw me vol met grismeelpap en zuringmoes
maar het helpt geen sekkepet. Ja, het is me niet vreemd hoor, want mijn vader Jan Corris had ook al zo'n slechte maag. En vraag het maar aan de oude mensen van Strien Sas, die hem gekend hebben. Hij was zo mager als een panlat. Maar een werkezel, mens nog een toe. Hij heeft gewerkt tot aan zijn dood toe. De arme ziel werd maar 44 jaar. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik was 20 en had vaste verkering met Kees Belder. 'S ochtends zei hij tegen mijn moeder, Kee, ik ben niet in orde. Ga maar bij de boer zeggen dat ik vandaag niet kan komen. Mijn maag staat gewoonweg in brand. Misschien dat ik morgen weer kan komen werken. Het was nat in de korenoogst, dus de boer kon hem niet missen. Maar het ging gewoonweg niet. De andere morgen was hij dood. De dominee schoof ongedurig op de stoel, die erbarmelijk kraakte, heen en weer. De vlooien speelden op zijn rug krijgertje. Hij begreep dat hij hier niet veel kon uitrechten. Hij stond op en zei, ik moet weer naar huis, mevrouw Belder. Ik zal eens met de huiseigenaar praten over je woning. En jij, Thijs, moet heus het glas laten staan, jongen. Als je het niet laat, zal het nog eens slecht met je aflopen. En ik zou het op prijs stellen als je wat beter voor je moeder zorgde. Hij wilde zich naar de deur begeven, maar Thijs liet hem niet zomaar gaan. Ik wil niet als strang te wezen, dominee, maar ik wil je wel zeggen dat ik nog nooit niemand op de polder mij ooit onbekwaam heeft gezien. Heus, dat drinken doe ik om de pijn te vergeten. Ik vind het fideel van je dat je een goed woordje bij de boer wilt doen voor ons huis. Ik hoop dat het resultaat heeft en bedankt voor het bezoek. Dominee haastte zich naar de pastorie om schoon ondergoed aan te trekken en om van de vlooien te vangen die hij in Tekkers huis had opgelopen. Inderdaad zocht hij de boer op, van wie het huisje was. Je haalde de schouders op. Boter aan de galg gesmeerd, zei deze. Heus, dominee, als ik het huis zou opknappen, dan kon ik het wel laten afbreken en opnieuw laten bouwen. En dat zou me een kapitaal kosten. Bovendien zou ik er dan nooit de Tekkers in laten wonen. Ten eerste zouden ze geen huur betalen en ten tweede zou het binnen een jaar weer een bouwval zijn. Nu brengt het niks op. Maar het kost ook niks. En ze hebben dan zo gezegd nog een dak boven hun hoofd. Het is dat Kees wel een rare snijboom was, maar toch een goede arbeider. En daarom heb ik Thijs en zijn moeder daar maar laten wonen. De dominee begreep dat hij de boer niet zou bereiken. En in zijn hart moest hij de man gelijk geven. Er was aan dat gezin geen eer te behalen. Toch liet het hem niet met rust. Uiteindelijk was het zijn gemeente. En ook dat gezinnetje behoorde tot zijn kerk, al kwam er nooit onder het woord. Dominee dacht diep na. Toen schoot hem een gedachte door het hoofd. Hij moest er eens met Tinus Vermeer over spreken. Misschien wist Tinus iets aan deze mensen te doen. Zodra hij Tinus Vermeer sprak, moest hij hem dan de hele zaak eens voorleggen. Mogelijk kon Tinus hem goede raad geven. Tinus was op de polder geboren en getogen en hij kende de Tekkers van Haver tot God. Als iemand het geval Tekker kon aanpakken, was dat Tinus en niemand anders. De winter was meegevallen. Het was wel een paar weken gevroren, maar het was niet al te streng geweest. Er was ook wat sneeuw gevallen, maar niet zo dat de polder was ingesneeuwd. Dit in tegenstelling met vorige winters. Toen was het wel gebeurd dat de wegen zo onbegaanbaar waren, dat de postloper en de bakker hun werk op de polder niet konden uitvoeren. Zo onbegaanbaar waren de dijken en wegen. dat was deze winter gelukkig erg meegevallen. Sint-Antoniepolder ligt nu eenmaal niet erg gemakkelijk. Het is aan de ene zijde alleen vanuit Maasdam te bereiken, langs de dijk, en van de andere kant uit de Westmaas, via de Munnikenweg. En als die wegen onder een sneeuwlaag liggen, zo van omtrent een halve meter, dan is het toch wel met de verbinding gedaan. Het was nu 30 februari en de grond had geen enkele last meer van het hal van de vorst. Het was goed droog weer en dus was er geen enkel beletsel om te spetten. Dienis Vermeer bekeek pijns in zijn tuin. Hij had die al in november omgelegd, want het is van ouds bekend dat je beter je tuin voor het invallen van de vorst kunt spetten. Als de vorst over de omgespette tuin gaat, dan wordt de grond gezuiverd van insecten en bovendien valt je tuin bij het fijnmaken lekker rul en dan kun je beter zaaien en het zaad kan dan ook veel beter ontkiemen. Dat Tine zo stond te peinzen had een andere oorzaak. Vlak bij zijn huis had hij een klein grasveldje en daar stond vroeger dagen een geit op. De vader van Tinus hield een geit. Er werden nog wel geiten gehouden in de polder. Natuurlijk, de geit was de koe van de daggelder. Geitenmelk is goed en gezond, al smaakt ze wat anders dan melk van de koe. Tinus Vermeer was maar alleen en hij had dus niet zoveel behoefte aan een geit. Al sinds jaren had er geen geit meer gegraast op het grasveldje. Wel moest hij ieder jaar het grasveldje een paar keer maaien. Tinus bedacht dat hij het grasveldje beter kon omspetten. Dan kon hij er dit jaar aardappelen op poten. Tinus ging naar zijn schuurtje en haalde zijn spade. Met welgevallen keek hij naar zijn blinkende spa. Tinus zorgde goed voor zijn gereedschap. Casey, de hond, volgde met schrandere ogen de bewegingen van zijn baas. De baas begon te spetten en Casey vlijde zich neer tegen de muur van het huis. Aan zijn snoet was te zien dat het hem maar weinig matig beviel dat zijn baas aan het werk ging. Casey had liever een stevige teppel gemaakt met zijn baas. Onderweg was er altijd wel wat te beleven voor een hond. Allicht kon je een eend aan het schrekken maken of een mol uitgraven. Vaak kon je ook nog een robbertje vechten met de een of andere hond. Tinus grinnikte toen hij naar de teleurgestelde Casey keek. Er moet eerst gewerkt worden, Kees, zei hij. Ik kan niet altijd met je op stap gaan, jongen. Hij dreef zijn spa diep in de grond en legde de graszoden om. Tinus Vermeer verstond de kunst van het spetten. Toen hij na een kwartiertje zijn werk overzag, bleek dat hij lijnrecht had gespet, midden op het grasveld. Stuitte Tinus achter op een hindernis. Op ongeveer een diepte van 10 duim bleek een laag stenen te zitten. Zijn spa ketste op een stenen muurtje. Wat hebben we nou aan onze kar hangen, zei Tinus verbaasd. Hij groef met zijn spa om het muurtje, dat er nog gaaf uitzag. Daar zullen we het stootijzer bij moeten halen, want dat kan ik niet laten zetten, zei Tinus in zichzelf. En zette zijn spa in de grond en liep naar de schuur om het stootijzer te zoeken. Hij moest heel wat spullen verzetten, voor hij het ijzer had gevonden. Het was een zware ijzeren staaf, die aan het eind was omgebogen, en daar was hij gespleten. Zette je die staaf tussen de stenen, dan kon je daarmee de zaak loswrekken. Met die staaf ging Tinus de stenen muur te lijf. Drommels, die zaak zat goed vast. Tinus trok zijn jasje uit, om zich beter te kunnen bewegen. Die jas legde hij bij Casey, die er regelrecht op ging liggen. Kees liet daarmee blijken dat hij op de jas van zijn baas paste. Tinus rekte
en rekte en kreeg geleidelijk wat stenen los. Beurtelings werkte hij met de spa aan het ijzer.
Onder het werken dacht hij na wat hier misschien vroeger kon hebben gestaan.
Misschien wel een stenen bakoven. Hier en daar stonden nog wel van die bakovens in de polder. Sommige mensen bakten ook nog zelf hun brood.
Bij zijn weten had zijn vader en moeder wel een bakoven gehad, maar juist aan de andere kant van het huis. Die had hij zelf nog afgebroken.
Als je alleen bent, bak je zelf geen brood meer. Hij had nu een groot gedeelte van het muurtje weggebroken en hij legde de stenen aan de kant van zijn huis. Tinus nam de spade weer ter hand om verder te spetten. Hij was nu voorbij de muur. Plots stak hij de spa weer in de grond. Bij zijn laatste spade, grond en gras, had hij iets zien glinsteren. Hij woelde met zijn handen in de aarde en pakte het glinsterende voorwerp op. Hij maakte het schoon aan zijn broek en bekeek het nauwkeurig. Tot zijn verbazing zag Tinus dat hij een oude zilveren munt in zijn handen had. De munt was zo groot als een gulden en even dik. Het was geen gulden, want er stond een beeld van koning Willem de Derde of Willem II. Tinus stak bedachtzaam het geschildstuk in zijn broekzak. Hij hervatte zijn arbeid en bekeek iedere spade grond nauwkeurig. Al spoedig had hij een tweede munt ontdekt. En daarna volgden er binnen korte tijd nog wel 6 muntstukken. Ze waren niet allen aan elkaar gelijk. Er waren grotere en kleinere bij. Bovendien vond hij er ook een die wel van goud leek te zijn. Tinus Vermeer was een verstandig man. Hij begreep dat in een ver verleden iemand hier zijn geld had verborgen. Sint-Antoniepolder was heel oud. Het was misschien wel het oudste gedeelte van de Hoekse Waard. De kerktoren van de polder was beslist de oudste, want het verhaal ging dat die toren zelfs de Sint-Elisabethsvloed had overleefd. Bovendien wist Tinus dat in de tijd van de 80-jarige oorlog bij Strijen staatse troepen waren gelegerd geweest. Mogelijk had een boerenman in die tijd zijn geld in de muur van de bakoven verborgen voor de stropende banden krijgsknechten. Er zaten misschien in het grasveldje nog veel meer van die munten. Het was het beste maar flink diep te spetten en het hele grasveld eerst om te spetten en het later goed fijn te maken. Dan kon hij zien of er nog meer van die munten te vinden waren. Zonder zich te haasten spette Tinus het hele grasveld om en bukte zo nu en dan als hij meende een munt te zien. Na een paar uur had hij het grasveld omgespet en een aantal munten in zijn broekzak was aangegroeid tot 20. Hij maakte zijn spa schoon en bekeek tevreden het resultaat van zijn werk. Tinus zette zijn handen in zijn lendenen, want hij was knap stijf en pijnlijk geworden door het zware spetwerk en het vele bukken. Vlug trok hij zijn jas weer aan en Casey kwam kwispelstartend naar zijn baas toegelopen.
Kom, Kees, we gaan naar binnen, anders vat de baas kou, zei Tinus welgemoed.
En Casey, dankend aan zijn schotel melk, vond dat een goed idee.
Je kon het zien aan zijn schrandere kop.
Tinus waste zorgvuldig de gevonden munten in een emmer water en droogde ze met een bonte handdoek af. Hij legde de gedroogde munten op het tafelzeiltje en stak de lamp aan. Want het begon op deze februarimiddag al knap donker te worden. Eerst verzorgde Tinus de kachel en goot melk en de schotel voor de hond. Hij nam uit de kast een bruin brood, sneed er een flinke boterham af en kruimelde die in de melk van Kees. De hond begon smakkend aan zijn maaltijd.
Tinus zette zijn brilletje op en bekeek keurend zijn vangst. Sommige goudstukken waren aan elkaar gelijk, maar anderen waren totaal verschillend. Er was inderdaad een gouden muntstuk bij. Tinus poetste het voorzichtig op en liet het lamplicht erop spelen. De munt fonkelde, prachtig, en was goudgeel. Het was inderdaad goud, wat ik je smoes, zei Tinus in zichzelf. Die Tinus Vermeer was een kerel met veel verstand en had ook heel veel gelezen. Maar nooit had hij iets in handen gehad. Dat ging over oude munten. Casey had zijn maaltijd beëindigd en kwam naar zijn baas toe. In gedachten streelde Tinus de kop van zijn harige vriend. Nu zie je maar weer, Kees, wat een aards botterek die baas van je is. Nu zit je hier met een mond vol tanden. Hij weet geen sekkepet van oude geldsoorten. Nu zal ik naar de stad van Dorto moeten om daar op een bank eens te vragen uit welke tijd deze munten stammen. Als het gespette grasveldje is opgedroogd, moet ik het met de rijf zo fijn maken als zand, om te zien of er nog meer munten heb boven gespet. Tinus dacht een poosje na. Hij hervatte zijn eenzijdig gesprek met zijn hand. Het is heel goed mogelijk dat er dieper nog meer munten in de grond zitten, Kees. De mensen die daar hun geld hebben verborgen, zullen dat wel niet los langs de muur van die oude bakoven hebben gestort. Dat geld heeft wel in een kistje of een pot gezeten, zou ik zo denken. Mogelijk heeft een ander die kist of die pot kapot gespet, zonder er iets van te merken. En daarom is dat geld over een veel grotere oppervlakte verspreid. Misschien geeft iemand wel veel geld voor die munten. Best mogelijk. Maar wat hebben we nu aan dat geld, Kees? Kees blafte luid. Juist opgemerkt, zei Tinus. Daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Jij krijgt op je tijd je bekken cement en ik kan toch maar 3 keer op een dag eten. En dat is meer dan genoeg. Want anders krijg je baas daar ook last van. Kan iedereen betalen en we komen niks tekort, dan alleen maar dankbaarheid, Kees. Tinus besloot toch eerst een nader onderzoek naar nog meer munten in te stellen en maar niemand iets te vertellen van zijn vangst. Als het op de polder bekend zou worden dat Tinus Vermeer een goudschat in zijn tuin had gevonden, dan waren de mensen niet meer bij je vandaan te slaan. Ze zouden allemaal een graantje mee willen pekken. Tinus Vermeer kende de mensen en hij wist heel goed dat als er eenmaal geld op het spel stond, je zelfs je beste vriend niet meer kon vertrouwen. Geldgierigheid, mijn jongen, zei Tinus wijsgerig tot zijn hand, is de wortel van alle kwaad. Hij sneed zijn boterhammen en schonk de zwarte koffie in. Vooraf achter sloot hij de blinden en legde de munten zorgvuldig in een potje en zette dat achter in de kast. Kees volgde alle bewegingen van zijn baas. Wil je nog een boterham met melk? Vroeg Tinus lachend aan zijn hond. Kees blafte. Tinus Vermeer lachte opgeruimd. Je denkt natuurlijk, Kees, de baas is nu wel gesteld. Hij heeft vanmiddag geld gevonden. Dus hij kan u toch zeker wel een extra boterham messen voor een arme hond als ik ben. Vooruit dan maar. Maar vergeet niet de wijze spreuk van vader Kats. Wie veel wil weten, moet luttel eten. Casey bleek heel geen belang te hebben bij de wijze uitspraken van vader Kats. Hij at zijn tweede boterham met niet minder smaak dan zijn eerste. Daarna vlijde hij zich achter de kachel en snorkte tevreden. Die avond las Tinus, niet zoals naar gewoonte in de keurstoffen van Hellenbroek, maar verdiepte zich in een geschiedenisboek. Hij las over het turfschip van Breda, en over de strijd van Maurits tegen de Spaanse troepen. Hij las ook over Geertruidenberg en over het land van Strijen. Sommige gedeelten las Tine zelfs tweemaal. Jammer dat die geschiedenissen toch allemaal zo beknopt waren. Er was niets te lezen over de troepen die bij Strijen waren gelegerd. Die waren er toch geweest, dat wist Tine zeker. Hij herinnerde zich, als hij vroeger met zijn vader en moeder ging kotavonden bij de buren, dat de oudere mensen nog hele verhalen vertelden over die tijd. Die wisten weer van hun vaders en moeders. Dat was geslachtenlang zo doorgegaan. Er was natuurlijk wel veel bij gefantaseerd. Dat gaat nu eenmaal zo in de wereld. De een maakt het al mooier dan de ander. Meestal zijn de hoofdzaken wel waar. Tinus bedacht dat hij daar eigenlijk nooit bij had stilgestaan. Hij had altijd met smaak geluisterd naar die oude verhalen. De mensen vertelden nog veel meer. Ze vertelden van heksen en van toverkollen. In die tijd tierde het bijgeloof nog welig. Vandaag aan de dag trouwens ook nog. Nog steeds vertelden mensen over hekserij. Tinus wist daar alles van. Had hij zelf niet het beroemde boek van Balthazar Bekker over de betoverde wereld? Ze zeiden dat die Bekker niet zuiver in zijn leer was, best mogelijk, maar hij had de strijd aangebonden tegen dat bijgeloof en dat was toch zijn verdienste. Bovendien had Tinus in der tijd van een oude man onder Strijen in zijn ander boek van diezelfde Balthazar Bekker geleend. Een groot werk over Daniël. Daar had Tinus toch ook van genoten. Best mogelijk dat die Bekker afwijkingen had, maar wie had die niet? In elk geval, die man had narigheid genoeg gehad, omdat hij tegen een bestaand begrip inging. Tinus had gelezen dat Bekker op de Noord-Hollandse synode van 1692 als predikant was afgezet, maar dat de gemeente Amsterdam zijn plaats openhield en hem zijn traktement doorbetaalde. Verder, dat wist Tinus ook, was hij een bewonderaar van de Franse filosoof Descartes. De betoverde wereld wilde Bekker bewijzen dat de slang in het paradijs niet de duivel was. Zo'n bewering nam Tinus maar een korrel zout. Dat geloofde hij niet. Maar daarom behoef je zo'n geleerd man nog niet te veroordelen. Tinus sloot met een zucht het boek. Hij was weer aan het nadenken gegaan en hij had de munten, waar het om begonnen was, totaal vergeten. Tinus zette het boek op zijn plaats en zette zijn pad weer op. Iedere avond, voor hij de bedstee inkroop, keek hij nog even naar de lucht. Tinus grinnikte. Daar had je het weer. Een mens is een slaaf van zijn gewoontes. Waarom keek hij stevast iedere avond, voor hij naar bed toe ging, naar de lucht? Wel, zijn vader had het altijd gedaan. En toen zijn vader overleden was, deed hij het en zou het nooit overslaan. Buiten snoof hij de frisse lucht op. Het zou vannacht wel droog blijven en misschien toch nog een beetje opvriezen. Het was er koud genoeg voor. Het was erg helder en de maan was bijna vol. De polder was mooi onder het maanlicht. Spookachtig rezen de contouren op van de stee van Roosendaal, maar de grote nog bladloze bomen eromheen. De scherpe ogen van Tinus ontdekten het licht van de vleermuislantaarn in de stal. Telkens scheen het licht door een van de stalraampjes. Tinus wist dat Teus Roosendaal zijn ronde deed door de stal. Ook alweer zo'n vaste gewoonte. Zijn vader had het altijd gedaan, zo ook zijn zoon. Tinus draaide zich om en keek de andere kant uit. Daar rees de oeroude toren van de kerk omhoog, als een stille wachter over de oude polder. Fier wees zijn spits ten hemel. Honderden jaren had die toren dat al gedaan. Tientallen generaties hadden die toren gezien en tientallen waren ook aan de voet van die toren ter aarde besteld op het kerkhof. Ze zouden opstaan op de jongste dag. Zou die toren er dan nog staan? Vroeg Tinus zich zacht af. Zijn vader en moeder waren als het ware in de schaduw van die toren begraven. Tinus Vermeer nam zijn pet af. Heere, gij weet alle dingen, bad hij. Geef gij mij vrede in mijn hart. Neem mijn hart, heere, want uit het hart zijn alle uitgangen des levens. Dank u wel voor uw aandacht.